Wat we vorige keer hebben aangehaald was uit Openbaring 12, waar deze gebeurtenissen beschreven worden. Enigszins op symbolische wijze, maar eigenlijk ook nogal letterlijk, verhoudingsgewijs en voor het profetisch woord. Want er staat op een slot in tamelijk klare taal. Er staat weliswaar de grote draak, de oude slang enzovoorts, maar er staat gewoon wie hij is, namelijk de duivel, de Satanas die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en vooral vers 9, zijn engelen, dat wil zeggen zijn boodschappers, dat is eigenlijk populair gezegd zijn personeel dus, zijn engelen zijn met hem geworpen. Nedergeworpen wel te verstaan, zijn met hem geworpen op de aarde. We hebben vorige keer aangehaald ook vers 4 van Openbaring 12, waar staat hij trok, of zijn staart trok, het derde der sterren des hemels. Dat was beeldspraak, want het gaat natuurlijk toch inderdaad over Satan en zijn engelen. Wel, hoeveel engelen zijn er? En als je het uitrekent, dan zou een derde daarvan op aarde geworpen worden. Als er 10.000 engelen zijn, dan krijg je dus 133,3 engelen op aarde. Een ongelukkig getal. Maar ik pak een beetje iets van 3.000 en nog wat. Dat vind ik al vrij veel. Maar ik dacht dat er heel wat meer engelen waren dan 10.000. En als er 100.000 waren, zou het me ook niet verbazen. En ik kom in de Bijbel tot 10.000 maal 10.000. Dan zijn er toch al, hè? Voor zover me bijstaat. Ik bedoel, dit is niet een specifieke aanduiding. Dat is wat vrij. Het betekent dat het te veel zijn. Kunnen net zo goed een miljoen zijn. Maar goed, ik verwacht dan toch enige honderden duizenden van die figuren op aarde. Hoeveel dat is op een bevolking, wereldbevolking van hoeveel zijn we? Zijn we al aan de 7 miljard of nog niet? Nou ja, 6 miljard. Maar reken maar eens uit hoeveel je er dan hebt rondlopen. Dat is toch wel veel hoor, van die figuren. Ik vind het altijd moeilijk om erover te praten, want ik zie die films nooit, hè. Maar ik geloof dat er langzamerhand geen dag meer voorbij gaat. Of je krijgt wel een televisieserie op een van de... hoeveel kanalen hebt u? Nou ja, waarin sprake is van wezens die tussen de mensen rondlopen en geen mensen zijn. En ik heb het niet over die serie, over die engelen. Over galeries en zo. Maar ook allerlei andere science fiction series waarin dat gebeurt. Mensen worden er wel aan... mee geconfronteerd. Je went aan het idee en straks gaat dat ook inderdaad gewoon zo gebeuren. En dat is ook eigenlijk wat men min of meer verwacht tegenwoordig, dat zoiets gaat gebeuren. Men heeft alleen de ware identiteit van die figuren niet door. En dat is in die films ook altijd zo trouwens. In Left Behind, hebben jullie al gezien? Ik niet. Gebeurt dat in die film, Left Behind, gebeurt het daar ook? Lopen er ook die figuren op maar rond? Of alleen maar die antichristen? En dat is een gewoon mens waarschijnlijk. Nou ja, een ongewoon mens. Even met een tik. Ja, dat is het misverstand. Nou ja, hoe zeg je dat dan? Het was niet humoristisch bedoeld hoor. Ja, maar toch. Ja. Nee, dat ontgaat velen. Omdat men niet begrijpt wat inderdaad in Openbaring 12, maar ook andere schriftgedeelten feitelijk wordt aangekondigd. De nederwerping van Satan. En waar ik me vanavond mee wilde bezighouden, is inderdaad het verschijnsel dat dat niet betekent dat hij op aarde zijn werk zal doen, maar dat zal hij wel, dat staat er ook. Hij zag dat hij op de aarde geworpen was en hij heeft grote toorn, hij weet dat hij kleine tijd heeft, want hij weet wel degelijk dat er een bestemde tijd voor is, net als in de dagen van Noach enzovoorts. Maar zijn nederwerking betekent niet dat hij op aarde actief wordt, want dat was hij al lang. Het punt is dat hij op aarde actief wordt op een andere manier. Nou, als een zichtbare figuur die hier beneden rondloopt. Ik zeg altijd met openbaar vervoer reist, want ik hoop dat het dan een beetje bij u blijft. Want sommigen schijnen die dingen toch weer heel makkelijk kwijt te raken. Omdat het per traditie niet zo geleerd wordt. Maar wat je leest is, hij wordt op aarde geworpen. Dan is hij dus niet meer in de hemel. En als hij dus op aarde is, is hij op aarde in een zichtbare gedaante. Zoals engelen in het Oude Testament op aarde waren in een zichtbare gedaante. Maar die gingen terug en deze figuur gaat niet terug. Zie? En daarmee hebben we niet van doen met mensen die op aarde rondlopen en die bezeten zijn door de duivel of zoiets. Afgezien van dat überhaupt in de Bijbel niet bestaat. Dat iemand bezeten is door de duivel. Eigenlijk ook niet door een duivel. Dat kan trouwens niet, want er is er maar één. in de Bijbel, naar Bijbelse terminologie. Natuurlijk kun je verdedigen dat er meerdere duivelen zijn in de algemene zin van het woord. Maar het probleem is dat wij lezen over duivelen in de Statenvertaling, waar het de vertaling is van demonen, en dat zijn helemaal geen engelen. Dat is een volstrekt andere categorie waar ik het ook heel niet over wilde hebben, omdat ze in het verhaal op geen manier direct een rol spelen. Niet in verband met ons onderwerp rechtstreeks, dus ik laat het maar buiten beschouwing. Maar dat zijn nogal wat misverstanden, want onder demonen verstaat men gewoonlijk ook engelen. Gevallen engelen, die in mensen zouden kruipen of wonen, waardoor mensen bezeten zouden zijn. Maar dan is mijn volgende vraag, wat maakt het dan uit of ze op aarde geworpen worden? Ze waren er altijd al. En als het zou betekenen dat die ineens een lichamelijke gedaante krijgen, dan is mijn vraag, betekent het dan dat degenen die bezeten waren dus nu ineens niet meer bezeten zijn, omdat die geest die in hen zat nu gewoon naast hen loopt? In een zichtbare verschijning, ga ik te snel? Het punt is dat je dus onderscheid moet kennen tussen al die begrippen. Demonen zijn niet engelen, demonen zijn wel geesten, dat zijn engelen ook. Maar er zijn meer begrippen die... Ik geloof dat Boelinger een rijtje van 14 betekenissen had van het woord geest. Vond ik ook wat overdreven, maar vooruit... Maar geest is al het onzinnelijke, dat zegt verder niks. Maar demonen, of laat ik het maar gewoon zeggen, demonen zijn geesten van mensen die op die oude wereld geleefd hebben. Ik bedoel, het zijn geen engelen, het zijn geen hemelse wezens. Dat in elk geval niet. En voor de rest wilde ik er nou niet op ingaan, tenzij u erop staat. Maar dan doe ik het ook nog de volgende keer pas. Hè? Maar dan moet u het maar vragen, dan doe ik het wel, maar anders niet. Maar engelen zijn hemelse wezens. Als die op aarde verschijnen, gaan ze niet mensen bezetten. Waarom zouden zij? Ze hebben een eigen lichaam. Ze kruipen niet in een ander. Zie? En als ze dus op aarde verschijnen, dan lopen ze hier op aarde rond op de gebruikelijke wijze, als we dat in het Oude Testament tegenkomen, met allerlei menselijke capaciteiten die ze hebben. Zo zien ze er ook uit. Niet meteen herkenbaar als een engel, blijkbaar. Maar als man in elk geval. Het schijnt ook als vrouw, heb ik me laten wijsmaken, maar dat kom ik ook in de Bijbel niet tegen, dus ik houd het maar op van niet. Mannen dus, die op aarde rondlopen. En waar het om gaat, is dat als deze uit de hemel geworpen worden, dan betekent dat al die engelen die uit de hemel geworpen worden, op aarde verschijnen. Op de wijze waarop we in de Bijbel lezen, dat engelen verschenen aan mensen. Gewoonlijk van God gezonden. Nou ja, deze worden ook van God gezonden. Op een wat andere manier en met een wat andere functie, maar niettemin, dat is wel wat er gebeurt. Bovendien, 2 Thessalonicenzen 2 zegt, God zal hen zenden een kracht der dwaling. En die kracht der dwaling is gewoon de duivel die naar de aarde gezonden wordt. Enkele reis. Hierheen. Kortom, ze verschijnen hier op aarde en lopen hier op aarde rond. Maar nogmaals, het betekent niet dat ze daarna een werk op aarde gaan doen. Dat is wel zo, maar dat deden ze allang. Het blijft nou eenmaal zo dat vanuit de hemel nou eenmaal aardse dingen geregeld bestuurd worden. Op wat voor wijze dan ook, hoe precies weet ik ook niet. En het doet nou ook weinig ter zake, maar dat het gebeurt is duidelijk. De hemel regeert over de aarde. Dat doen ze nu al. Alleen die lui zullen dat in de toekomst niet doen vanuit de hemel, maar nou op aarde met alle beperkingen van dien. Wat mag dan voor de mensheid eruit zien? Alsof het een reuzenstap is voor de verlichting van de mensheid. In de praktijk was het natuurlijk andersom. Het zijn lui die in hun mogelijkheden begrensd zijn geworden, omdat ze min of meer gevangen zitten in een aards lichaam. Of althans, ze zijn gevangenen op aarde. Ze zijn uitgeworpen uit de hemel, nedergeworpen, en dat is wel degelijk vernedering. Vanzelfsprekend. Maar hun werk doen ze nu ook al. Daarom is er ook een soort continuïteit van het werk dat de duivel nu doet en wat hij in de toekomst zou doen. Wij vinden dat onder andere uitgedrukt in de vergelijking tussen 2 Thessalonicenzen 2, want ja, ik had er maar even een schriftplaats naast dan. De vergelijking tussen 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 17. Een overigens redelijk bekende. Maar kijk, in 2 Thessalonicenzen 2 gaat het niet over het personeel, maar wel over de duivel. Hij wordt namelijk genoemd, ik ga het niet het hele schriftgedeelte bespreken, maar ik geef even een paar punten. Hij wordt namelijk genoemd In vers 3, de mens der zonde, eigenlijk de mens der wetteloosheid, in de zin van hij heeft geen wet, hij houdt zich niet aan wet of aan regels. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. En u weet wie de zoon des verderfs alleen maar kan zijn, het is degene die het geweld des doods heeft. Dat wil zeggen, zich van de kracht van de dood, van het verderf bedient. En dat is de duivel. Dat staat in Hebreeën 2 overigens. Hè? Degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En hij is definitief overwonnen in de opstanding van Christus, want dat staat daar. Hè? Maar goed, hier heet hij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Maar u leest mens en u denkt, dat kan toch niet de duivel zijn. Maar welk mens is dan zoon des verderfs? Daar krijg je problemen mee. Maar bovendien gaat het niet om de komst van die figuur, het verschijnen van die figuur. Het gaat om zijn openbaring, staat er. Dat geopenbaard zij de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Hetgeen impliceert dat de figuur waarover het hier gaat, die in de toekomst openbaar zal worden, dat die voordat hij openbaar wordt, verborgen is. Heb je dat nog? En daarom kan het moeilijk over een gewoon mens gaan. Daar spreek je niet over in die termen van hij houdt zich verborgen en dan wordt hij openbaar. Zo werkt dat niet. Die termen overigens worden wel gebruikt, want we hebben het er nou toch over. Die termen worden wel gebruikt voor de Maitreya. Al officieel 25 jaar. Voor zover het dan niet teruggrijpt op de oude boeddhistische leringen. Maar sinds die figuur genoemd wordt, dus de komst wordt aangekondigd, dat is iets van 25 jaar lang, iets langer al geloof ik, als ik me goed herinner. Ik ben de jaartallen kwijt, maar wordt daarover gesproken. Hij houdt zich verborgen, maar binnenkort zal hij opduiken, is het de letterlijke vertaling van het Engelse woord wat altijd gebruikt wordt. Opduiken, to emerge, wat ik altijd een leuke is, want dan is hij toch het zeemonster. En dan is hij toch die koning van Egypte. Kortom, dan is hij toch Dagon, de vissengod Dagon, die met die vis, u weet wat, zeemeerman, dan heb je Dagon. Hè? Dat was de god van de Filistijnen, die vissengod, zeker wel. Dat je nog meer. In ieder geval, we hebben natuurlijk nog Neptunus natuurlijk. Hè? Neptunus, Nereus voor de Grieken, maar vooruit. Maar die god van die afgrond, maar dat is feitelijk, hij woont daar niet in die afgrond, maar het is de god van die oude wereld die ooit geoordeeld werd. En het hele idee van die god van de afgrond of van de zee is een attribuut. Dat wil zeggen, daarmee is duidelijk over wie het gaat, maar het wil niet zeggen dat hij daar woont. Het is symboliek. Je moet het begrijpen. Het is de god van die oude wereld die onder die wateren terechtgekomen is. Er hoorde Egypte ook bij, en Babel enzovoorts. En dus vind je die zeeën, die watermassa's genoemd in verband met Babel en Egypte. En wordt de godheid, de kracht van die landen, wordt beschreven als inderdaad een zeemonster. Nou goed, maar die figuur is dat, hè. En die zal dus opduiken. Dus als ze van Maitreya zeggen, hij duikt op, dan denk ik, wat raar. Ze beweren dat hij van de ster Sirius komt. Dan heeft hij een poosje huisgehouden. Toen heeft hij een poosje geoefend in zijn menselijke gedaante in de, wat dacht u waar? In de Himalaya natuurlijk. Kun je zelf bedenken, broeder, dat is niet zo moeilijk. En, nou, en daarna verscheen hij in Londen. Dat wil zeggen, hij heeft zich daarna verstopt in Londen enzovoort. En het wachten is op zijn emerging. Hè? Dan duikt hij op. Dan denk ik, ja precies, dat is de goede term. Waarom ze nou niet zeggen, dan zal hij zich openbaren, heb ik nooit begrepen, want die term zou ik gekozen hebben. Maar ik denk ook niet dat het mensenwerk is allemaal, omdat er veel meer achter steekt en dat de term dus toch door een of andere oorzaak heel goed gekozen is. Hij zal opduiken, maar het is zijn openbaren, zijn openbaring. En dat is wat hier staat, dat geopenbaard wordt die figuur. En wie het is, daar staat erbij, hè? Wie is het? Wel degene vervier die zich tegenstelt en verheft bovenal wat God genaamd of als God geëerd wordt. Dan heb je niet van doen met een mens. Dat is niet een mens. Zie? Dan heb je van doen met de figuur die wij van de eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk al kennen. Als degene die zich tegenstelt. En die zich verheft bovenal wat God genaamd of als God geëerd wordt. Daar kan het toch maar één zijn. Daar kan alleen maar de duivel zijn. Alleen wordt hij beschreven als mens, anthropos. Hetgeen ook maar betekent dat hij een menselijke gedaante heeft, hoor. Meer betekent het woord ook niet. Maar goed, dat ga ik nou ook niet uitleggen. Maar die zal inderdaad op aarde openbaar worden in de toekomst en zich ook vertonen alsof hij God is. En we kennen er maar één die zich werkelijk stelt boven God. En die, nou ja, die aan die hoogmoedswaan leidt, zal ik maar zeggen. En het is uiteraard de Satan als de duivel enzovoort. Maar hij wordt hier wel degelijk beschreven als mens die geopenbaard zal worden of die zich zal openbaren in de toekomst. Hij zal, vers 6, geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Wat in die verse staat, is tamelijk simpel, al wordt het altijd heel moeilijk gemaakt. Maar waar het over gaat simpelweg, is dat zolang de gemeente op aarde is, hij niet op aarde verschijnt. Er is een goede reden voor. Hij heeft geen belang bij zijn verschijning op aarde, maar het punt is, hij wordt uit de hemel gezet, gerold, geworpen als de gemeente daar op de troon geplaatst wordt. Dat is een wisseling van de wacht, dat is een aflossing van de wacht, om zo te zeggen. Hij eruit en wij erin. Want de regering over deze wereld, althans vanuit de hemel gezien, de regering over deze wereld, die zal ter hand genomen worden in de praktijk door de Heer Jezus en de gemeente uiteraard. En dus is er voor Satan en zijn personeel geen plaats meer. Dat zijn de rivalen, dat zijn de partijen dus, die tegenover elkaar staan. En we kwamen ze feitelijk ook tegen in Openbaring 12. De duivel en zijn engelen en Michael en zijn engelen. Maar het is precies hetzelfde. De duivel en zijn personeel en Christus met zijn personeel. Wij dus, die aan de engelen gelijk zouden zijn enzovoorts. En Satan heeft geen haast, Maitreya ook niet. Lastig genoeg voor zijn aanhangers hier op aarde. Maar het wachten is gewoon op de opname van de gemeente. Daar komt het op neer en dat is ook wat hier staat. De theorie gaat altijd over de vraag, ja, hoe sterk is de gemeente in het wederhouden van de duivel? Dan moet ik u zeggen, nee, daar gaat het ook helemaal niet om. Er staat ook niet dat de gemeente daar actief mee bezig is. Zelfs niet dat de gemeente daar passief mee bezig is. Er staat alleen wat hem wederhoudt, weet gij. En wat hem wederhoudt is nou eenmaal de gemeente. En de kracht waarover gesproken wordt. Ik moet u zeggen, nou, het gaat niet over een kracht. Je kunt hooguit zeggen, de gedachte dat hij niet geopenbaard wordt zolang de gemeente op aarde is, is heel simpel. Dat is namelijk krachtens het woord van God. Niet dat het woord van God hem tegenhoudt, maar in de zin van, zo zit het plan Gods nou eenmaal in elkaar. God doet eerst zijn werk nu hier op aarde. En pas als die gemeente van de aarde wordt weggenomen en bovendien in de hemel op de troon gezet wordt, dan moet die figuur die in de hemel op de troon zit eraf gegooid worden enzovoort. En bovendien hangt het samen met dat na de opname van de gemeente in eerste plaats de geschiedenis van het Joodse volk, dus van Israël zeg maar, weer voortgezet zal worden. Waarbij het idee is dat ze voor iemand anders gekozen hebben dan voor de Heer Jezus. En dus hebben ze gekozen voor zijn tegenstander. Nou, die zullen ze krijgen. Daar gaat het verhaal dus verder. Dat is wel een afgebroken geschiedenis van 2000 jaar geleden, maar daar gaat het verder. Zo moet het logischerwijze gaan. En daarom kan de duivel nu niet op aarde geopenbaard worden. Niet omdat iets of iemand hem tegenhoudt, maar gewoon omdat het in strijd is met het plan Gods. Begrijpt u het argument? Ik ben altijd bang dat deze argumenten dat ze niet gaan. Ik heb er een mooi voorbeeld voor. Dat vind ik een leuke. Misschien heb ik die hier ook wel eens aangehaald. Maar oké. Ik heb een mooi argument voor u. Dat vind ik dat die uit Handelingen 2 heeft hier niks mee te maken. Heeft hier niks mee te maken. Dus even schoonvegen en even naar Handelingen 2. Dat is leuk. Daar staat namelijk, daar spreekt Petrus over de Heer Jezus Christus, over de gebeurtenissen op Pinksten. En daar zegt hij over de Heer Jezus in vers 23, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Heb je de draad te pakken? Gij hebt hem genomen, zegt Petrus, tot zijn tijdgenoten daar in Jeruzalem. En door de handen der heidenen feitelijk, de handen der onrechtvaardigen, aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, dat wil zeggen God heeft hem daarna opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende. Alzo, omdat het niet mogelijk was dat hij door of van dezelfde zou gehouden worden. Vastgehouden worden. God heeft de smarten des doods van de Heer Jezus ontbonden, omdat het niet mogelijk was dat de Heer Jezus door de dood zou vastgehouden worden. De vraag is, waarom was het niet mogelijk dat de Heer dood zou blijven? In de dood zou blijven. Waarom was het niet mogelijk dat de dood hem zou vasthouden? En ik haal hem het genoegen aan, omdat hier altijd, om dit vers ook altijd problemen ontstaan. Omdat men het antwoord, omdat men de vraag wel begrijpt en ook wel ziet. Maar men vraagt zich af, hoe is het dan dat de dood hem niet vast kan houden? En dan gewoonlijk is het antwoord, dat komt omdat de Heer Jezus God was. Men zegt meestal dan de Zoon van God was. En die was veel sterker dan de dood. Dus stond hij uit de dood op, want de Heer is sterker dan de dood. Punt 1, is dat niet waar? In de tweede plaats, het staat er ook niet. In de eerste plaats is het niet waar, omdat als hij sterker was dan de dood, zou hij nooit gestorven zijn. Nee, ik heb het niet over wie hij was van oudsher, ik heb het over wie hij was in zijn leven op aarde. Hij had zijn godheid afgelegd om te kunnen sterven. Hebreeën 2, waar ik al even was vanavond. Hij werd vlees en bloed deelachtig enzovoort, werd mens, werd onder de engelen gesteld, opdat hij zou kunnen sterven. Afgezien van dat dezelfde Hebreeënbrief zegt dat hij met zwakheid ontvangen was. Hij stierf dus. Bovendien, er staat ook niet dat hij door eigen kracht uit de dood opstond. Er staat, God heeft de smarten des doods ontbonden. Nou, dan moet je niet ineens gaan zeggen, dat heeft hij zelf gedaan, zo sterk was hij. De dood kon hem niet vasthouden. Nou ja, het was drie dagen vechten. En daarna won de Heer Jezus toch, is dan het idee, kennelijk. Maar zo was het niet. Waarom kon de dood hem niet houden? Staat er gewoon bij, hoor. Nee. Waarom was het dan zo zeker dat God hem los zou maken? Ik bedoel, hoezo? Waarom was het onmogelijk dat hij dood zou blijven? Staat in het volgende vers. Want het was onmogelijk dat de dood hem zou houden, vasthouden. Want, en dan niet hij was sterker dan de dood. Want David zegt van hem, enzovoorts. En wat zegt David van hem? Nou ja, lang verhaal maar. Onder andere dan vers 27. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Enzovoorts. En dan zegt Petrus daarover. Nou ja, die psalm, dus psalm 16, die is wel van David, maar gaat niet over David. David was profeet. En hij wist hoe het zat met die belofte van de komst van de Messias. En David heeft deze woorden op voorhand gesproken, geprofeteerd over zijn zoon, over de Messias. Dat God hem in de, wat staat in vers 31, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Maar wat is nou de strekking van het verhaal? Wel heel eenvoudig. Waarom was het onmogelijk dat de Heer Jezus door de dood zou vastgehouden worden? Antwoord. Omdat het woord van God had aangekondigd dat het niet zo zou zijn. Het was geprofeteerd dat hij zou opstaan uit de dood. Dus was het onmogelijk dat hij dood zou blijven. En ik heb het niet over enige kracht in dit verband. Maar gewoon over het simpele feit. Er was gezegd dat het zo zou gaan. Dus kon het niet anders. Door geen enkele andere reden dan simpelweg God had het aangekondigd. God wist van tevoren hoe het zou gaan. Je kunt ook zeggen, God wist dat hij die smarten des doods zou ontbinden. Maar bovendien, God had gezegd dat hij dat zou doen, want het was vastgelegd in zijn woord. Je moet alleen goed opletten als je het leest, maar het lag erin vast, zegt Petrus. En dus kon het niet anders, zo zou het gaan. En zo ken ik er nog een paar. Wij kunnen nog zoveel moeite doen om bijvoorbeeld het Joodse volk tot bekering te brengen. En het is waarschijnlijk ook prima om die moeite te doen, lijkt mij. Maar het zal niet gebeuren. Kan het dan niet gebeuren? Ja, dan kom je bij de moeilijke vraag. Hangt er vanaf wat je eronder verstaat. Kan het niet gebeuren? Ja, het kan enerzijds wel. Zij kunnen gewoon tot geloof komen, kan elk mens. En anderzijds, het kan niet. Waarom niet? Omdat ze er niet toe in staat zijn. Ja, ze zijn er wel toe in staat. Daar gaat het niet. We hebben het niet over causaliteit hier, als ik begrijp wat ik bedoel. We hebben het niet over oorzaak en gevolg. We hebben het niet over krachten die actief zijn en tegenkrachten en daardoor gebeurt het een en ander. Daar hebben we het niet over. Als je het daarover hebt, dan is de vraag, kan Israël tot geloof komen? Is het antwoord volmondig? Ja. Je kunt nog praktisch bewijs krijgen ook. Bewijs is dat Joden inderdaad tot geloof komen, de Evendoorn. Ja, niet allemaal, maar de heiden ook niet allemaal, dus dat maakt weinig verschil. Dat gebeurt inderdaad. En daarom wordt hen ook het evangelie gepredikt, de Evendoorn. Toch zegt de Bijbel, zij kunnen niet geloven. Dat staat er echt. Ook van toen al, in de dagen van de Heer Jezus. Zij konden niet geloven, waarom niet? Zij konden het wel als het gaat om de kracht en kwestie van oorzaak en gevolg. Maar anderzijds, zij konden als volk niet tot geloof komen. Waarom niet? Omdat God gezegd had dat het niet zou gebeuren. Dus je moet er niet op rekenen. Het zal zo niet gaan. Daarom kan het niet. Maar nogmaals, het heeft niks met oorzaak en gevolg te maken. Het heeft te maken met de voorkennis gehad, die voorkennis ook openbaart en zegt, zal niet gebeuren. Dus naar onze normen, daaronder, is het dan zo, ja, het kan niet. Het is ondenkbaar. Wij weten bovendien wanneer Israël wel tot geloof zal komen, officieel. Dus dan weten we ook dat het vandaag en in onze bedeling als zodanig niet zal gebeuren. En hetzelfde kun je zeggen over de duivel. Hij kan niet uit de hemel geworpen worden nu. Waarom niet? Omdat wij hier nog zijn. Houden wij hem dan tegen? Nee, het gaat niet over causaliteit. Het gaat over andere dingen. De Bijbel leert nou eenmaal dat het zo niet gaat. En dat het pas gebeurt nadat wij van de aarde worden weggenomen. Dus het feit dat wij hier nog zijn, maakt het onmogelijk voor de duivel om naar beneden geworpen te worden. En wij weten dus meer dan de aanhangers van Maitreya. Hij zal vandaag niet opduiken. Want wij zijn hier nog. En zij zeggen, nee, maar nu is het heel binnenkort. Dat doen ze 25 jaar. Nu gaat het heel binnenkort gebeuren. En dan lachen wij en zeggen, ja, dat zal best. Maar zolang wij hier zijn niet. Toch. Daarom kan het niet. En het heeft niks met een actieve, wederhoudende macht te maken. Of de werkzaamheid van krachten waarbij de een dan sterker is dan de ander. Het is gewoon, de een heeft gezicht zou zitten, dus kan het niet anders. Het is het woord Gods. Er zit niks anders in. Nou goed. Ik hoop dat die voorbeelden ook duidelijk zijn. Begrijp je me goed? De uitspraak, daarom konden ze niet geloven omdat Jesaja gezegd heeft, maak hun ogen blind en hun oren doof en verhard hun hart. Als je die uitdrukking verkeerd leest, als je die binnen causaliteit leest, dan zeg je, nou ja, de Joden kunnen niet geloven, want de Heer heeft er een stokje voor gestoken. Die wil het niet. En voor dat doel heeft hij hen verhaard, zodat ze niet tot geloof komen. Maar zo is het niet. God wil wel dat ze tot geloof komen, maar ze komen niet tot geloof. En de verharding is zelfs het gevolg van de prediking van het evangelie aan het volk. Maar omdat men onder de wet leeft en vasthoudt aan menselijke traditie en zeker de Joodse, juist daardoor werkt het averechts en wordt hun hart verhard, er worden hun ogen blind en hun oren doof enzovoorts. En het zal pas veranderen wanneer zij in hun nood de naam des Heren zullen aanroepen, zodat de Heer met geweld er iets aan komt doen. Dat is in zijn wederkomst. Zie. En daarom kan het niet dat Israël als volk vandaag tot geloof komt. Niet omdat zij de mogelijkheid niet hebben, die hebben zij wel. Maar de Bijbel zegt domweg dat niet zal gebeuren en daarom kan het niet. Zo simpel. Nou goed, ik hoop dat die duidelijk is. Precies zo zit het met die kwestie in 2 Thessalonicense 2. Wat hem wederhoudt, weet gij, houden wij hem dan zo tegen? Nee, wij houden hem niet zwaar tegen. De ellende is dat het idee dat hier iemand actief de duivel aan het tegenhouden is, dat is een traditionele verklaring van de schrift. En daar ontleent eigenlijk de christelijke kerk haar gezag aan. Aan dit vers. Nou ja, er zijn er nog 2 of 3, maar dit is een van de belangrijkste. Het zogenaamde kerkelijke recht. En zelfs de wereldlijke macht van de kerk, zeker van de Rooms-Katholieke kerk, is gebaseerd onder andere op deze tekst die zegt, wij hebben de verantwoordelijkheid om de ongerechtigheid, de zonde, het verderf in de wereld te bestrijden. Want er staat in 2 Thessalonicenzen 2. Het leuke van de verklaring vind ik dat men dus toch door heeft dat het om de gemeente gaat. Toch? Dan hoor je dat ook eens van een ander. En daarna zeg ik, maar er staat niet dat wij dat moeten doen. Er staat ook niet dat wij het verderf tegenhouden. Er staat alleen dat zolang wij hier zijn, wordt deze man, die antichrist zeg maar dus, niet openbaar. En dus komt het in onze dagen niet. Maar daarna staat er wel degelijk dat hij verschijnen zal. En over hem staat dan in vers 9, nee eerst in vers 8, als dan... Als de gemeente weg is namelijk. Zal de ongerechtige geopenbaard worden? Weer datzelfde woord, want het is de enige goede term eigenlijk. Je kunt niet eens zeggen, ja je kan het wel zeggen, je kunt niet eens zeggen, dan komt de duivel naar de aarde. Want dat is maar half waar. Hij is hier altijd al, hij gaat hier altijd al rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, zegt Petrus, meen ik. Zie je? Hij komt niet naar de aarde zozeer, maar hij wordt op de aarde openbaar en hij verdwijnt uit de hemel. Dat is het idee. En daarom heet het nederwerping, maar op aarde heet het gewoon zijn openbaring, want eigenlijk was hij er altijd al. Hij hield zich in ieder geval met aardse dingen bezig. En dus, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, en daarna staat er wie het is, vers 9, wiens toekomst is naar de werking des Satans. Als het de stem van Jacob is, wie is het dan? Heb ik Isaac gevraagd. Dan is het Jacob, hè? En als het de werking des Satans is, wie is het dan? Nou ja, tenzij anders vermeld, de Satan. En voor zover de Satan een hemels wezen is, kun je het rustig zo zeggen, naar de werking des Satans, maar dan in zijn aardse verschijningsvorm uiteraard. De Satan zelf. Dat is openbaar. In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en alle verleiding, maar je weet wie die grote verleider is der broederen, en de verleider van de mensheid enzovoorts, dus dat is duidelijk genoeg. In alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden, want ja, Satan is de vader der leugen, de leugenaar van de beginnen. Herken je meteen, toch? Dat is niet maar een mens, dat is gewoon de duivel zelf. En daarom vers 11, de mensen hebben de liefde der waarheid niet aangenomen om zalig te worden, daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling. Noemen ze een kracht der dwaling? Gewoon hetzelfde, de duivel. Of is die geen kracht soms? Toch? En hij is de leugenaar, de misleider, de verleider, de omleider, de listige omleider zelfs, wat weet je nog meer? Ik bedoel, dat is er. God zal hun zenden. En dat hun moet je weglaten, want u weet, dat bestaat helemaal niet. Hè? En dus, God zal hen zenden de kracht der dwaling. In plaats van de kracht van het woord, dat tot ons komt in de persoon van de Heer Jezus Christus, vind je de kracht der dwaling, dat tot de mensen komt in de persoon van de duivel. Maar moeilijker is het niet. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En zo verder. Daarna wordt ook hier het onderwerp losgelaten, omdat het dingen betreft van na de opname van de gemeente uiteraard. Maar wat hier heet de openbaring van de ongerechtige, of de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, kom je aan de andere kant tegen in openbaring 17. Let even op, hier staat in 2 Thessalonicenzen 2 nog, er staat... Hij zal geopenbaard worden te zijn in eigen tijd, in vers 6, vers 7, want de verborgenheid, en dat is het tegenovergestelde van openbaring, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen de openbaring van die figuur vindt nog niet plaats, maar werken doet hij al lang en deed hij ook in de dagen van Paulus en dus van de Thessalonicenzen. En dus ook in onze dagen. Zie? Alleen in het verborgene. Hetgeen weer bewijst dat het niet gaat over een mens, want als ooit in de toekomst een mens in hoedanigheid van antichrist zou rondlopen, ja, vanuit de dagen van de Thessalonicenzen was de man dus nog in geen eeuwen geboren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Antichrist is dus niet een mens die bezeten raakt of zoiets, want dat is kennelijk de meest verbreide gedachte omtrent de figuur in kwestie. Maar dat is helemaal niet zo. Hij is al actief. En hij zal in de toekomst actief zijn. En hij blijft actief over een periode van meer dan 2000 jaar, notabene. Waarmee toch duidelijk is wie hij is. Zie? En zijn openbaring kan dan moeilijk wat anders zijn dan zijn nederwerping uit de hemel. Die ook in openbaring 12 rechtstreeks samenhangt met de opname van de gemeente. De wegrukking van de gemeente namelijk tot God en zijn troon. Hoeft niet het minste misverstand over te bestaan. Hij werkt nu in het verborgen en zal in de toekomst openbaar worden. Dat geldt dus ook voor zijn koninkrijk. En dat lees je in openbaring. Nou ja, wij waren bij openbaring 12 en u weet, daarna volgt openbaring 13 waarin wordt ingegaan op die draak. Hij wordt nader omschreven, er worden andere kenmerken van genoemd. En in openbaring 13 blijkt het wel degelijk over een wereldrijk te gaan. Blijkbaar dat laatste rijk uit Daniël. Dat ligt er zo dik bovenop dat het geen zin heeft om dat te beargumenteren. Maar het rijk wordt daar beschreven en hij wordt beschreven eveneens als een draak. In ieder geval eveneens met 7 hoofden en 10 hoornen en hoe het allemaal maar heten mag. Dat kan niet missen, maar nu is het niet de persoon in kwestie alleen maar het is inderdaad breder. Het is namelijk zijn rijk. Het is niet maar de Satan, maar het is heel het satanische rijk. Het is niet de leugenaar, maar het is alle leugen bij elkaar, om zo te zeggen. En als u die beschrijving kent van 7 hoofden en 10 hoornen en hoe het allemaal heten mag, dan begrijpt u dat ook in openbaring 17 daar nog steeds sprake van is. Zoek maar een bladzijde omslaan, zie ik. Maar goed, openbaring 17, waar sprake is van zo'nzelfde beest. Als u mij vraagt, datzelfde beest, uit de beschrijving is iets verschillend, maar waar het toch alleen maar gaat om symboliek en dus om de attributen van het beest, is het toch gewoon hetzelfde beest. En nou wordt het beest bereden door een vrouw, die wordt geacht het dier te besturen uiteraard. En daarna wordt die vrouw beschreven, wie ze is, vers 5 namelijk, op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. En van de uitspraak zeg ik altijd, dat woord verborgenheid kun je weglaten, want er staat gewoon, dit is Babylon, hè. En je weet waar het over gaat. Dat beest is nu eenmaal dat grote satanische rijk. En Babel, daarvan staat ten overvloede in het laatste vers van dit hoofdstuk. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dus het is de hoofdstad van de wereld van die dagen, dus van dit wereldrijk. En die stad heet Babel. Of in het Grieks Babylon. Heb je die? Dat is niet moeilijk. Betekent dat het laatste antichristelijke rijk, zo noemen we het dan maar, inderdaad de stad Babel als hoofdstad heeft, maar het staat onder leiding feitelijk van de duivel zelf, is het idee. Waarna de vraag is, maar waarom heet die stad dan eerst verborgenheid? En het antwoord is, omdat heel dat koninkrijk van Babel ook in onze dagen bestaat, alleen niet in het openbaar, maar in het verborgene. Dat wil zeggen, dat werd die beïnvloeding, die besturing enzovoorts, van Babel vindt in onze dagen ook plaats, alleen niet aan de oppervlakte, niet aanwijsbaar en gewoonlijk ook niet onder die naam. Begrijpt u wat ik nu zeg? Dat antichristelijke rijk bestaat al lang, alleen het heet niet het is niet genoemd naar antichrist, maar antichristelijk is het in elk geval. Het is het rijk van de duivel gewoon. En het behelst inderdaad de hele wereld. Nou goed, u en ik, wij als gelovigen zijn daar uitgetrokken. Getrokken uit het rijk, uit de macht der duisternis en geplaatst in het koninkrijk van het licht, of hoe dat bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. Wij zijn getrokken of worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en dus geplaatst in de toekomende. Wel, de wereld ligt in het of de boze, want dat staat er eigenlijk. En daar heb je dat rijk, alleen het heet geen Babel. Het heet niet Babel. Ja, hoe het dan wel heet, het liefst heeft het helemaal geen naam. Omdat het in het verborgene werkt, in het geheim. En voor zover wij toch Babel of Babylon noemen, doen we dat dus overdrachtelijk, alleen in een geestelijke toepassing van de term. Maar wel een duidelijke, het is de aanduiding van het rijk van de tegenstander uiteraard. En dat rijk zal in de toekomst openbaar worden, als ook daadwerkelijk de grootste machthebber van dat rijk openbaar wordt. En dat is gewoon wat wij dan noemen de openbaring van de antichrist. Ik geloof niet dat het een bijbelse term is in als zodanig. Maar de term is wel bijbels verantwoord en daar gaat het maar om. Dat er aan de andere kant sprake zou zijn van een mens die in dat rijk betrokken is en officieel daar de heerschappij van heeft. Dat wil zeggen dat er officieel iemand is die aan het hoofd staat van dat rijk. Als koning of als keizer of admiraal, dat weet ik ook niet. Dat is een ander lied. Of als president of als weet je veel wat. Misschien wel als ja. Ja, hoe die genoemd wordt, weet ik niet. Maar dat er zo'n figuur zou zijn, weten wij wel. Maar hij wordt feitelijk bekrachtigd door de duivel zelf. De persoonlijke duivel in zijn aardse omwandeling. En daar heb je dus je twee beesten uit Openbaring 13 naast elkaar. De een is een gewoon mens. Die inderdaad op bijzondere wijze gebruikt wordt. Door de duivel. Maar de duivel loopt hier ook rond als mens. Je hebt dus inderdaad twee van die figuren rondlopen die samen de dienst uitmaken. De een is het een of andere Arabier en de ander is die Maitreya, om het populair te zeggen, voor alle duidelijkheid. En die een of andere Arabier heeft inderdaad een vader en een moeder en die Maitreya niet. Omdat hij een engel is die op aarde rondloopt. En dan heeft hij nog een heel ambtenarenkorps bij zich. Van enige duizenden, dat is mijn laagste schatting dan, hè. De allerlaagste schatting. Enige duizenden meesters, zoals ze van de andere kant genoemd worden. Meesters der wijsheid. Het is der leugen. Maar goed. Zullen we zeggen, leugens om best wil. Doelen heilig vermiddelen en dat soort dingen meer. Maar de Maitreya, de meesters der wijsheid, worden ze genoemd. Al heel lang, al tientallen jaren. Langer dan die 25, minstens twee keer zo lang, voor zover ik weet. Misschien al wel 100 jaar zo. Maar die zouden komen. En die komen ook inderdaad. Alleen het is Satan en zijn personeel. Die Satan zal op aarde iemand uitzoeken. En gebruiken als zijn marionet, om zo te zeggen. Gebruiken als zijn figuur die aan het hoofd komt te staan van het Rijk. En hij zelf is dan de grote leraar. En zo vind je het in de Bijbel. Hij is die mond die spreken zou. Niet degene met het zwaard. Met de praktische politieke macht. Maar is die mond die spreken zou. Ik lees dat niet meer hoor. En ik heb er ook geen belang bij. Maar ik heb dat ooit gelezen in de geschriften van die Maitreya ook. Hè. De vraag, zal de Maitreya aan het hoofd staan van die Verenigde Wereld, Verenigde Naties in de toekomst? De antwoord is nee, dat zal hij niet. De Maitreya zal de functie vervullen van de grote filosofische leider. De leraar. En dat komt precies overeen met de Bijbel. Je hebt de politieke leider. Dat is gewoon die figuur die afstand van Esau, Amalek, Agag, Haman. Kortom een Arabier in elk geval. Van Ismaël dus afkomstig. Waarschijnlijk ook met een Mohammedaanse achtergrond. Maar daar gaat het nou verder niet om. Dus mij vraagt bovendien een Palestijn. Wat eigenlijk ook niks is, want iedere Arabier kan zich Palestijn noemen. Bestaat helemaal niet. Maar vooruit, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar dat is een mens, min of meer gewoon mens. Maar naast hem staat iemand met de verhalen, met de leer, met de filosofie, de innemende figuur die heel de wereld zou verleiden, precies wat de Bijbel zegt. Nou goed. Dus waar het om gaat is dat hij in de toekomst openbaar wordt, maar in onze dagen werkt hij ook. Net zo goed. In welke mate dat werk gedaan wordt nog door engelen. Onzichtbaar, zijn engelen. En in welke mate bovendien nog lager personeel gebruikt wordt, namelijk demonen. Dat kan ik u niet zeggen, dat weet ik niet. Daar zijn ook geen statistieken van, bedoel ik maar, dat weet ik ook niet. Maar dat hij zijn werk doet is duidelijk genoeg. Al was het maar uit die ene uitdrukking uit Petrus, dat die Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dat is duidelijk genoeg. Dat slaat niet alleen maar op die ene, Satan zelf, maar achter hem uiteraard als een personeel. Net zo goed als dat wij spreken over het werk Gods, maar te denken dat God dat eigenhandig doet, ja, zo is het ook weer niet. Er is duidelijk sprake van personeel, engelen in ieder geval, waarvan hij zich bedient. En dat doet de duivel uiteraard ook. En eigenlijk is het zo, en zo kom ik bij waar ik naartoe wil, in de eerste Johannesbrief, eigenlijk is het zo dat heel die term antichrist eigenlijk aan ons geïntroduceerd wordt en eigenlijk alleen maar gebruikt wordt in de praktijk in verband met zijn tegenwoordige werk. Dan is hij nog niet eens op aarde geworpen. En dan wordt de term antichrist bij ons geïntroduceerd, niet eens in het enkelvoud, maar meteen in het meervoud. Zo van, ja, er komt er één, dat is waar, één specifieke. Maar in de praktijk zijn het er een heleboel. En dus Satan en zijn engelen, want daar komt het op neer. U leest dat in 1 Johannes 2. Dat is de eerste keer dat die term genoemd wordt, antichrist. 1 Johannes 2 vers 18, kinderkens, het is de laatste uren. Ik zeg altijd, Johannes drukt zich wat snaaks uit, altijd. Dus dat zeg ik nu ook. Hij zegt laatste uren, dat is wel erg klein genomen. Een zeer groot understatement. Want het is gewoon de laatste tijden, de laatste dagen. Je hebt de eerste uur en de laatste uur, of de eerste tijden en de laatste tijden, kortom de begintijd en de eindtijd. En de laatste uur is gewoon de eindtijd. En de eindtijd is begonnen toen de Heer uit de dood opstond. En eigenlijk dus al de overwinning haalde op de duivel. En sindsdien is die op zijn retour, die duivel. En gaat hij tekeer. Het is de laatste uren. Let maar op, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Waarna je eerst afvraagt, waar hebben wij dan gehoord dat de antichrist komt? Want dan gaan we het woord opzoeken met een concordantie, tegenwoordig met de computer natuurlijk. En raad is wat? Je komt de term alleen tegen in deze brief en in het volgende briefje en dan heb je alle schriftplaatsen gehad. Dat wil zeggen, niet in Daniel, niet in Openbaring, niet in de andere grote profeten van het Oude Testament. Ook niet in de brief aan de Thessalonicenzen. Het hele woord antichrist komt niet voor. Het staat alleen in de brieven van Johannes, de eerste twee. En het is dus een specifiek woord van Johannes. En dus is nu de vraag, ja, wie bedoelt hij daar nou mee? En dat beschrijft hij in de volgende verzen. En ook daarna in hoofdstuk 4. Want daar komt die term weer voor. En er blijkt uit dat die term antichrist in de Bijbel, dat is dus in 1 en 2 Johannes alleen, maar dat de term antichrist in de Bijbel inderdaad niet gebruikt wordt ter aanduiding van de een of andere mens, of mensen eventueel meervoud, die politieke macht uitoefenen, een koninkrijk hebben of opbouwen, laat staan dat ze aan het hoofd zouden staan van één wereldrijk, is het niet zo. Antichrist blijkt gewoon een valse leraar te zijn. En antichristen zijn dus valse leraars. En moeilijker is hij niet. Ik bedoel, dat is het eind van alle discussie ook over de vraag, wie is die antichrist? Men verwacht altijd een antichrist als de een of andere bruut aan het hoofd van een wereldrijk. Dat is niet de betekenis van de term. En de reden, de conclusie is duidelijk genoeg. De term antichrist wordt niet gebruikt voor die man, die Ismaëliet, die ik net noemde, die Arabier, die aan het hoofd van het wereldrijk staat. Die heet niet de antichrist. Antichrist is die andere figuur, namelijk de duivel zelf. De grote leraar en dus de dwaalleraar, de verleider, de leugenaar van de beginnen, de vader der leugen, wat hij meer gaat willen horen. Kortom, dat is die Maitreya dus ook precies. Want dat is die grote leraar, zegt men, in de toekomst. Of die het echt is, broeder? Ja, in elk geval, ik weet alleen niet of dit de echte Maitreya is of dat er een andere komt. Maar de term kan ik rustig blijven gebruiken. Natuurlijk is het Maitreya, die figuur uit het boeddhisme. Of weet je ook alweer, Iman, nog wat, van de Mohammedanen. Ik ben die termen gelukkig weer kwijt, denk ik dan maar. Dat was een naam voor, ook bij de Mohammedanen. Die kennen ook zo'n figuur, die komen zo. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Hij is gewoon, en we noemen het dan de Christus van de christenen, maar dat is het misverstand. Het is de duivel van de christenen. Beter nog, de antichrist. Wij waren terechtgekomen in 1 Johannes 2. Het is de laatste uren. Betekent dus gewoon, het is de eindtijd. Het is, en in de praktijk betekent het dat de Messias verschenen is. Althans, verschenen is niet helemaal het goede woord. Maar dat de Heer is opgestaan, zal ik maar zeggen. Dat het nieuwe verbond is aangebroken enzovoort. Toen begon de eindtijd. De laatste dagen noemt Petrus dat, deze laatste tijden noemt de Hebreeënbrief dat in vers 1. En hier staat, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. En de vraag was dan dus, hoe weten wij dat en van waar weten wij dat? En het meest voor de hand liggend is dat we dat weten uit Openbaring. Omdat Openbaring ook door Johannes geschreven is. Alleen de term vind je daar niet. En daarnaast wellicht 2 Thessalonicenzen 2, maar daar vind je de term dus ook niet. Daar gaat het wel over diezelfde figuur. Maar de term antichrist wordt daar niet genoemd. En daarna wijs ik erop dat antichrist betekent letterlijk niet zozeer de tegenstander van Christus, want daar zijn er zoveel van. Maar het betekent Christus in plaats van de Christus. Het anti betekent in de eerste plaats in plaats van. Dat daarvan afgeleid wordt een vertaling met tegen. Ja, dat zou kunnen, maar dat is een afgeleide toepassing of vertaling. De enige echte, de goede is, in plaats van. Zoals je de uitdrukking tegenkomt in antipater in de Bijbel. Dat is niet de tegenstander van de vader, maar hij komt in plaats van de vader. Herodes antipater, en je hebt nog een antipater die gedood werd in Pergamus. Dat staat ook in Openbaring, maar goed. We zullen het er niet over hebben. Antichrist is dus iemand die zich voor de Christus uitgeeft en het niet is. Maar die zou komen, dat klopt precies, want er komt een figuur die zich voor de Christus uitgeeft. En in ieder geval onder de naam Maitreya vind je hem ook. Want die geeft zich uit voor Christus, zegt ik ben het en hij zegt ijskoud en Jezus is het niet. Jezus is mijn voorloper. Die kwam in mijn kracht, maar ik ben de Christus. Dat is het verhaal. Antichrist dus. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. En dat is, je leest het zo overeen, maar het is een soort sleutelvers ook voor het verklaren, voor het verstaan van heel wat van het profetisch woord. Profetisch woord dat ons spreekt over de komst van, ik bedoel vanuit het Oude Testament, hè, dat ons spreekt over de komst van Christus en dus over de laatste dagen enzovoorts. En daarna hebben wij meestal een probleem, want dan lezen we dat laatste dagen en zeggen, ja, maar dat was in de dagen van de discipelen, dat zijn toch niet de laatste dagen? De laatste dagen zijn de dagen van de wederkomst van Christus. En er zit wel 2000 jaar tussen. Nog steeds de oude discussie over Handelingen 2, dat Petrus uit Joël leest. En Petrus zegt, het is nu wordt vervuld wat Joël gesproken heeft. Namelijk, het zal zijn in de laatste dagen. En er zijn een heleboel critici die zeggen, ja, Petrus wist dus niet waarover hij het had. Want het moest nog 2000 jaar duren tot de laatste dagen, dus hij was abuis. En als hij niet abuis was, en het waren toen de laatste dagen, hoe komt het, in het Afrikaans, maar hoe komen leven wij dan nu 2000 jaar later? Als het 2000 jaar geleden al laatste dagen waren. En de aardigheid is gewoon deze, dat in profetisch woord, ik bedoel dus de oud-testamentische profeten, in beginsel helemaal geen onderscheid gemaakt wordt tussen wat wij noemen eerste en tweede komst van Christus. Het is gewoon de komst van Christus. En dat die komst van Christus wat lang gerekt is naar onze maatstaven, ja, dat kan wel zo zijn, maar goed, dat doet verder aan het beginsel van het profetisch woord niks af. Je kunt gewoon vanuit het Oude Testament, bij wijze van spreken, lezen dat in de laatste dagen komt de Messias, maar komt ook de Antichrist. Die term staat er dan niet, maar de figuur wordt wel beschreven. Dus in de laatste dagen komt de Antichrist. En Johannes zegt gewoon, nou ja, de laatste dagen, dat is al begonnen. En inderdaad, er komt die ene Antichrist, maar het zijn al de laatste dagen en er is Antichrist. In ieder geval, er zijn ook nu vele Antichristen geworden. En daaruit concluderen wij maar weer dat het dus de laatste uren is, staat er aan het eind van vers 18. Zie. Niet alleen die figuur komt maar helemaal aan het eind van de rit, maar wij leven in die laatste dagen, dus die figuur is de hele periode actief. Ook in onze dagen. En ja, moeilijker is die eigenlijk niet. En vandaar dat je profetieën hebt ook in het Oude Testament, zoals die van Joël 2, die Petrus van toepassing brengt op de Pinksterdag, om het maar eenvoudig te zeggen. Maar die profetie is nog steeds van toepassing. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Hij is er toen mee begonnen. Hij is al 2000 jaar bezig om dat te doen. Want zodra iemand tot geloof komt, ontvangt hij die geest. En nog steeds heeft alle vlees die geest niet ontvangen. Want dat gebeurt pas wanneer inderdaad alle ongelovige vlees van de aarde is weggenomen. Want wat er overblijft is dus vlees wat de geest heeft ontvangen. En dat is aan het begin van de 1000 jaren. Maar het gebeurt dus, het wordt in een periode van meer dan 2000 jaar. En het heet allemaal de eindtijd of de laatste dagen. Dus die termen zeggen niet zoveel. En daarom zegt Johannes, ja, dat is allemaal tot je dienst dat die antichristen zou komen, maar ook nu zijn er antichristen. Die ene specifieke komt nog, maar ze zijn er nu ook. En dan legt hij het uit. Het blijkt namelijk dat hij ze wel degelijk in verband brengt met mensen, in elk geval. Want kijk, de term antichrist is niet maar de aanduiding blijkbaar van een figuur die uit de hemel geworpen wordt, of van figuren, meervoud, die uit de hemel worden geworpen. Maar hij geeft gewoon de letterlijke betekenis aan de term. Antichrist is iemand die zich in plaats stelt van Christus. Ultiem is dat de duivel zelf. Maar in afwachting daarvan en daarnaast eventueel vind je inderdaad ook mensen die zich stellen in de plaats van Christus. Ik zeg altijd, maar dat heb ik geloof ik vorige keer hier ook gezegd, dacht ik, de meest voorkomende vorm van waanzin, krankzinnigheid, waanzin, is hoogmoedswaanzin. Dat is logisch, want de wereld wordt door zo iemand geregeerd, dus dat is makkelijk genoeg. Dus de meest voorkomende vorm van waanzin is hoogmoedswaanzin. Mensen verbeelden dat ze iets of iemand zijn. En voor zover ik weet, de meest voorkomende vorm in die categorie is dat men denkt dat men onze lieve Heer is. En vroeger kwam je dan in de inrichting, maar die zitten al vol. Dus dit valt onder de categorie niet meer godsdienstwaanzin, maar godsdienstvrijheid. Dus die lui lopen gewoon rond. En ze geven zich uit voor Christus. En als ze zover niet gaan, geven ze zich uit voor Elia. Of die man, maar weet die man ook weer? Nou, dat doet er ook niet toe hoe die heet. He? Ja, het even een genootschap. Nou goed, hoe het maar heten mag. Dat is vrij algemeen. En sommigen noemen het niet bij namen. Ik heb er meer gekend die ze voor Elia uitgeven, maar lieten anderen dat zeggen. Ze zeiden het zelf niet. Zoals bijvoorbeeld Branham, laat ik het buitenlander noemen. Branham, ja. Die dacht dat hij Elia was. Er was trouwens een Nederlandse predikant. Die dacht ook dat hij Elia was. Dat was dominee Leenhouts. Maar liet het ook aan zijn... Nee, zeker. Maar hij liet het ook aan zijn publiek over om dat te zeggen. Maar hij reikte het wel aan, maar hij wou het zelf dan niet zeggen. Er was dan nog Elia. Deed het iets bescheidener. Hè? Ja, dat is een soort tactiek. En het lijkt er nog heel bescheiden. Goed, maar zo zijn er veel meer geweest, ook in Nederland. Nou goed, ik erover nadenk, begin ik te lachen. Want enigszins komisch vind ik het altijd wel, toch. Ja, Laude Palingboer, hè? Dat hebben we ook nog gehad. Die zei dat hij onze lieve Heer zelf was, in de vermomming. Ja, hè? Ja. Nee, heb ik niet gelezen, nee. Nee, maar er zijn reeksen zo geweest en hebben we het alleen nog over Nederland. Maar daarbuiten uiteraard ook nogal wat van die figuren. En beroemd zijn de sekteleiders, de legendarische sekteleiders. Zij leren ook gewoon dat ze de plaats van de Heer innemen. Kijk, bij de Rooms-Katholieken heb je daar één die dat beweert. Die laat zich de paus noemen. Ja, de oude paus, ja. Maar goed, laat maar zitten. De plaatsvervanger van Christus op aarde. Maar plaatsvervanger van Christus is een schitterende vertaling van het woord antichrist. Dat is wat de term antichrist immers betekent. Maar buiten de Rooms-Katholieke kerk lopen er veel meer van die figuren rond. Nee, en hoe sectarischer men wordt, hoe kleiner de groep is, hoe meer er rondlopen van die lui. Zo is dat nou eenmaal. En ze maken vervolgens de dienst uit. Ze oefenen heerschappij uit en hun leer is zaligmakend en wat het maar wezen mag. Hè. Er zijn er vele. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Zelfs gelovigen blijken die positie in te nemen. En zich te stellen in de plaats van Christus zelf. Nou ja, dat is overal zo. Waar gelovigen anderen voorschrijven hoe ze leven moeten, stellen ze zich in de plaats van Christus of spelen voor Heilige Geest. Die term heb ik door een heel plechtige predikant ooit een keer horen gebruiken. Ze spelen voor Heilige Geest. Maar het is hetzelfde als ze stellen zich in de plaats van Christus. Zo is het helemaal. Dat heet ook allemaal antichrist. Zie? Zij zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet, want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn, enzovoorts. Maar niet de mensen, ik sloeg hun in het hoofd enzovoort. Dat is ook wat Paulus schrijft, of nou ja, wat Lucas schrijft feitelijk. Dat Paulus zei toen hij afscheid nam van de gelovigen van de oudsten uit de gemeente van Efeze. Hij zei, uit uw midden zullen er opstaan zware wolven die de kudde niet zullen sparen. Niet er zullen van buiten komen, maar uit uw midden zullen ze opstaan. Zie? Binnen de club dus. Nou goed. En zo is het in onze dagen ook, inderdaad. Maar daarna, het gaat dus om leugen. Hè? Waarheid tegenover leugen, dat is sowieso in deze brief het geval. En dan schrijft Johannes in vers 22... Wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus? Nou ja, die Maitreya, om die maar weer als voorbeeld aan te halen, die loochent dat inderdaad, want die zegt, ik ben de Christus en Jezus was het niet. Jezus was mijn voorloper. Die kwam in mijn kracht, maar ik ben de Christus. Nu kom ik zelf. Enzovoorts. Dus precies deze. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? En daarna komt er zo'n zin in de stijl van Johannes. Namelijk deze is de antichrist. Dat is dus die leugenaar. En let op het lidwoord. Hè? Nu staat er een bepalend lidwoord voor. Deze is de antichrist. Eerst is het wie is de leugenaar en daarna deze is de antichrist. Je zou die twee zinnetjes van vers 22 onder elkaar moeten schrijven. Ook al het feit dat de vertalers ze bij elkaar in één vers geplakt hebben, blijkt dat ze de zinnen begrepen hebben. Het is twee keer hetzelfde. Wie is de leugenaar? Dan die logen dat Jezus is de Christus. En dan, deze is de antichrist, dat is dus die leugenaar, die de Vader en de Zoon logent. Want als men logent dat Jezus is de Christus, logent men de Vader en de Zoon. Hebben die? Want wie is de Christus ook alweer? En nou niet zeggen Jezus, want het gaat om dat het begrip Christus natuurlijk een specifieke inhoud heeft. Goed, Jezus is die Christus, maar wie of wat moet je dan zeggen, is dan de Christus? Ja, de gezalfde, dat is de vertaling van het woord, maar wie is de gezalfde? Wel, dat is leuk, dat vroeg de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten. Is dat Lucas 21, gelooft wel? De Heer Jezus vroeg het aan zijn tijdgenoten, wie is de Christus? Hij vroeg niet, wijs hem eens aan, maar het ging om de inhoud van het begrip. Kun je de Christus omschrijven? Kun je een profielschets geven van wie dat is? Want daar gaat het toch om, hè? Precies, zuster, dat is het antwoord. Zij zeiden, hij is de zoon van David. De Christus is de zoon van David. En toen zei de Heer niet ja of nee, hij zei, maar hoe kan het dan dat David, die dus zijn vader is, hem zijn Heer noemt? Alsof de Christus meer is dan hij, terwijl het zijn zoon is. Dan zou hij minder moeten zijn dan hij. En toen bleef men het antwoord schuldig, maar het antwoord is natuurlijk de Christus, de vraag was wiens zoon is hij? Het eerste antwoord is, en dat is het belangrijkste antwoord, hij is de zoon van God. U weet wel, 2 Samuel 7 zeg ik altijd, moet je uit het hoofd weten. 2 Samuel 7, God zei tot David dat hij een zoon zou hebben, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. En daarna werd tot David gezegd, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Waarmee de zoon van David een positie toegewezen krijgt boven David, omdat hij de zoon van God is. En dus erfgenaam ook van de troon van God. Hij zou dus zitten in de troon van zijn vader. In de hemel wel te verstaan, die troon, dat is openbaring 3. Maar goed. En dus, als Jezus is de Christus, dan is Jezus de Zoon van God. En als men ontkent dat Jezus is de Christus, loochent men hem als de Zoon van God en loochent men dus God als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Men loochent dan die begrippen, in die zin, men loochent dat die begrippen van toepassing zijn op God, de schepper van hemel en aarde, als de Vader, en op Jezus van Nazareth, als zijn zoon, namelijk de openbaring van Gods wezen. Hebben jullie? Begrijp je me goed? De leugenaar is niet degene die de drie-enigheid loochent of iets dergelijks. Daar gaat het niet over. Het gaat om dat de positie van de Heer Jezus Christus ontkend wordt. Zijn positie als zoon van God. En dus als erfgenaam van het heelal. Ik ben nu met mijn gedachten dus in Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3. De zoon is gesteld tot erfgenaam van het heelal. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Hij heeft uitnemender naam boven de engelen en dus ook boven de duivel geërfd. En hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hij draagt alle dingen door de kracht van Gods woord. Om het dan maar een beetje te parafraseren, maar dat is wat er staat. En als men loogt dat Jezus is de Christus, loogt men dus dat Jezus is, wie ik nog net, zoals ik hem nog net beschreef, uit Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3, 4 eigenlijk. Zie? En dan weet je waar het over gaat. Er zit nog meer dan vast, want dit is een tamelijk theoretische, een tamelijk abstracte verklaring of definitie van het begrip Christus. In de praktijk, want daar gaat het vervolgens om, in de praktijk is het natuurlijk zo dat de Heer Jezus Christus in die hoedanigheid die ik u zojuist kort beschreef, gegeven is aan de gemeente tot hoofd. Wie is het hoofd van de gemeente? De Zoon van God. Degene die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, degene die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, degene die gestalte geeft aan het woord Gods, kortom, hij die het beeld Gods is en degene die de allerhoogste troon heeft in de hele schepping, kortom, het hoofd van de gemeente is degene die een uitnemender plaats boven de engelen geërfd heeft, een uitnemender naam ook boven de engelen en boven alle naam bovendien. Hij is in die hoedanigheid, zegt Efeze 1, de laatste verse, gegeven tot hoofd van de gemeente. Wel, als Jezus niet die Zoon van God is met al die hoedanigheden, dan is hij ook niet hoofd van de gemeente. En andersom, of anders gezegd, als men de positie van Jezus in die hoedanigheid ontkent, ontkent men ook de Heer Jezus als hoofd van de gemeente. En nu andersom, de antichrist, een antichrist, heet zo, wordt zo genoemd omdat hij zich stelt in plaats van de Christus. Dat betekent dus ook dat hij in de praktijk zich stelt aan het hoofd van de gemeente. Nou ja, zolang de gemeente hier is, kan hij dat doen. Dan probeert hij dat. Daarna, na de opname van de gemeente, kan dat moeilijk meer. Maar de Christus, de Heer Jezus, de Messias, is nou eenmaal hoofd van de gemeente. En iemand die dus probeert heerschappij over de gemeente, de kerk, te krijgen. In de Bijbel is er geen verschil tussen gemeente en kerk, het is één woord. Iemand die probeert daar heerschappij over te krijgen, probeert dus de positie van Christus in te nemen en maakt zich daarmee tot antichrist. Past daarmee de titel op zichzelf toe. En daar gaat het hier over. Al die figuren in heel de kerkgeschiedenis, beginnend bij Handelingen 2 bij wijze van spreken, die geprobeerd hebben om heerschappij uit te oefenen over het erfdeel des Heren, met dank aan 1 Petrus 5, want daar staat dat, staat die uitdrukking, maken zichzelf tot antichrist. En zo zijn er dus altijd geweest. Bij nader inzien, de algemene kerkgeschiedenis, een gekke term, want je praat over algemene geschiedenis of kerkgeschiedenis, maar ik bedoel gewoon de traditionele, algemene erkende kerkgeschiedenis, voor zover die in de traditionele schoolboeken, bestaan er eigenlijk nog schoolboeken over kerkgeschiedenis, maar goed, voor zover die boeken geschreven zijn over kerkgeschiedenis, gaan ze eigenlijk alleen maar daarover. Je kan het net zo goed noemen de geschiedenis van de antichrist. Ik ben het serieus. Het gaat altijd over wie de macht aan zich weet te trekken. En daarnaast natuurlijk over de opstandelingen, degene die zich aan die macht weer onttrekken. De hele geschiedenis door zo. De reformatie vind ik altijd het uiterste voorbeeld daarvan, maar het is altijd zo geweest. Het is altijd de ene kant geweest die grote kerk en de grote organisatie, het instituut. En de andere kant kleinere categorieën die zich daaraan onttrekken omdat ze liever blijven bij de Heer en bij de Bijbel. Met min of meer succes. Ik bedoel, het is niet altijd zo fris allemaal, maar niettemin, zo ziet de kerkgeschiedenis er in de praktijk uit. Dat wil zeggen dat de officiële kerk in het algemeen beheerst wordt door antichristen. Men spreekt over kerkelijk rechten, men spreekt over kerkvorsten, over mensen die daar de dienst uitmaken en daar wat te vertellen hebben. Macht uitoefenen, kerkelijke rechtspraak en al dat soort dingen meer. Enzovoorts. Nog afgezien van dat ze zelfs wereldlijke macht uitoefenden, terwijl ze juist geacht werden aan de wereld onttrokken te zijn. En zo verder. In wezen valt dat allemaal onder die term antichrist. En je krijgt er hier in de brieven van Johannes ook mee te maken. De term antichrist staat alleen in hoofdstuk 1 en 2. Maar een voorbeeld van zo'n antichrist vind je in de derde brief. Waar iemand de dienst uitmaakt, blijkbaar. In die gemeente. Diotrephes heet die, geloof ik. Even zoeken. Ja, dat is in de derde Johannesbrief vers 9. Dus iemand die zoekt de eerste te zijn. En die, om die macht te kunnen uitoefenen, dus allerlei lui buiten de gemeente gooit. Excommuniceert heet zoiets. En zo verder. En Johannes kiest de kant van degene die eruit gezet zijn. Uiteraard. Logischerwijze, dat mag gewoon niet gebeuren. Dat kan helemaal niet gebeuren. Maar die Diotrephes is inderdaad zo'n antichrist. Nou goed, maar we lezen verder in 1 Johannes 2. Waar staat, wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En zo verder. Waar het over gaat dus, is dat die antichrist hier niet geprofileerd wordt als een politieke machthebber die aan het hoofd staat van een rijk. Ik bedoel, gewoon in de wereld onder de volkeren, laat staan een wereldrijk. Het is iemand die een valse leer predikt. Een leer die ten koste gaat van de positie van Christus. Of anders een leer die afbreuk doet aan de positie van Christus. Zo'n leer is per definitie antichristelijk. En dit verhaal gaat verder in Johannes hoofdstuk 4. Waar staat vanaf vers 1. Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Ik wijs er maar op, dit is weer Johannes met zijn wat rare taalgebruik. Hij heeft heel simpele zinnen, enerzijds, aan de andere kant duidt hij er heel brede dingen mee aan. Je kunt er een heleboel kanten mee op, hè, met een brede toepassing. Maar hij praat over beproef de geesten of ze uit God zijn. Geest kan iemand zijn, dat kan dus inderdaad engelen zijn, kan ook demonen zijn trouwens, zijn ook geesten. Maar engelen zeker. Maar geest kan ook zijn een bepaalde gedachtengang. Of een bepaalde lering. Die is namelijk ook niet tastbaar. Die dingen kun je niet oppakken. En dus heet dat ook allemaal geest. En de apostel gebruikt kennelijk die term om die brede ruimte te houden. Beproefde geest. Het kan niet schelen waar het over gaat. Gaat het niet om waar het vandaan komt of zo. Maar het gaat in ieder geval om leringen. En of ze van mensen komen, of dat ze van engelen komen, van demonen, doet verder weinig te zaken. Beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten. En daar heb je de term die de Heer Jezus gebruikte in één adem met de term valse christussen. Mensen, er zouden er komen die zich voor de Christus uitgaven. Valse profeten, valse christussen enzovoorts. En hier ben je bij diezelfde dingen terecht. Beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Met die geesten kan dus zo'n profeet, zo'n valse profeet aangeduid worden, maar ook zijn lering. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo breed is de term nou eenmaal. En zelfs kan slaan op engelen, die op aarde verschijnen en die zich voordoen als meester der wijsheid, dat is de klassieke terminologie daarvoor. En voor de duivel geldt het ook, komt op aarde en doet zich voor als een profeet. Iemand die namens de allerhoogste macht, dat is hij dan zelf in dat geval, maar goed. Maar namens de allerhoogste macht onderwijs komt geven, zal ik maar zeggen. Filosofieën komt ophangen. Zogenaamde wijsheid. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Dat er één specifieke komt in de toekomst, dat is waar, maar ook dan gaan er vele uit en niet maar één. En als toelichting hieraan kent gij, en dus herkent gij, de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal. En dat wil zeggen dat het wel degelijk gaat om geest, en daarom hebben de vertalers het woord ingevuld. Dat welke geest gij gehoord dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Hij zou komen, maar is in de wereld. Dat wil zeggen, hij zal openbaar worden in de toekomst, maar hij werkt in het verborgen in het heden. En niet maar één, maar velen. En hij verleidt gelovigen, kinderen gods in de eerste plaats, uiteraard. En daarom wordt men gewaarschuwd. Men kan hem herkennen als de positie van de Heer Jezus Christus wordt aangetast. Dan weet je waar je mee van doen hebt. In elk geval. En dan ben je dus gewaarschuwd. En voor jezelf in elk geval. En verder strekt dat dan uiteraard ook niet. Alleen wat in hoofdstuk 2 vers 22 heet. Deze is die de Vader en de Zoon loochent. Dat wordt hier anders geformuleerd op de wijze van Johannes. Die dezelfde dingen steeds herhaalt. En altijd weer met andere termen. En nu zegt hij. Alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. En wie dat wel beleidt, is uit God wel. Dat is een wat lastige term, omdat het nu weer tegen kerstfeest loopt. Dus bij in het vlees gekomen denken wij aan de geboorte van de Heer Jezus. En ik moet u zeggen dat dat niet de betekenis van de term is, naar mijn 100% stellige overtuiging. Wij hebben de term in het vlees komen uitgelegd als het is geboren worden. En dat is niet echt zo natuurlijk, omdat dat niet in een vlees komen is, in het vlees, dat is gewoon vlees komt er. Het is een misverstand, maar dat is het probleem. Ik struikel niet over de uitdrukking, ik was er niet op bedacht dat ik een tegen zou komen in deze vorm. En dus ja, dan moet ik het weer uitleggen. Maar het is een algemeen verbreid misverstand dat als een mens geboren wordt, dat er dan van Gods wegen er geest of ziel in geplaatst wordt die er daarvoor al was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Velen denken dat. Is niet zo. Nee, Rooms-Katholieken geloven dat, Calvinisten trouwens ook. Die denken dat er in de hemel een voorraad is van zielen. Wat het ook wezen mogen, want daar hebben ze gewoon niet de flauwste notie van. En als op aarde een lichaam geboren wordt, dan plaatst God een ziel in, daarin. Dat heeft men kennelijk ontwikkeld uit het idee dat als een kind geboren wordt, dan heeft men het van de Heer ontvangen. Dus moet het bij de Heer vandaan komen en niet uit de moeder of uit de vader. Dat is zo'n rare conclusie die men trekt uit uitdrukkingen die men eerst zelf ontwikkeld heeft. Dat is heel vervelend. Net als de rouwkaart. De Heer heeft tot zich genomen. Dan denkt men dat de Heer van naar boven zit te kijken wie je nou weer eens zal wegnemen. En sommigen trekken die conclusie, velen. Dat is de algemene gedachte eigenlijk. Terwijl volstrekte onzin is. Niettemin is het waar, de Heer heeft tot zich genomen. Maar waarom zeggen we niet gewoon die of die is overleden? Gestorven. En hij is bij de Heer nu. Dan is het duidelijker. Want de Heer zorgt niet voor het overlijden. Hè? Toch? Maar de Heer zorgt voor de zijnen. Daar gaat het om. Maar goed, zijn van die wilde uitdrukkingen. Maar wat er gebeurt is, dat als een mens geboren wordt, dan komt er gewoon vlees. Een mens, verwekt, is nieuw, komt niet ergens vandaan, is daar voor het eerst, ontstaat daar. Enzovoorts. Er is wellicht een uitzondering, maar die is moeilijk te omschrijven. Dat is dat de geboorte van de Heer Jezus inderdaad wat ingewikkelder in elkaar zit. En hoe ingewikkeld, ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik weet alleen dat er staat dat hij van boven was op een of andere wijze. Maar het is dan toch hoogst uitzonderlijk. Maar dat hij in het vlees gekomen is, dat is een misverstand. Kijk, de term vlees worden en daarom in vlees komen is gewoon een oude Hebreeuwse, niet eens Griekse, laat staan Nederlandse, een oude Hebreeuwse uitdrukking die de betekenis heeft van dat dingen gestalte krijgen, gerealiseerd worden. Dat wat in woorden aangekondigd werd, of op de tekening werd aangekondigd, dat kan ook nog, een bouwtekening bijvoorbeeld, dat wat beloofd was, zal ik maar zeggen, wordt vervuld. En dat heet vlees worden. Maar het heeft niks te maken met wat wij noemen incarnatie. Heb je dat? U moet het gewoon leren. Ik kan het ook niet helpen, zo is het nou helemaal. Ik kan het nou niet uitleggen, elke keer kan je dat ook niet doen. Maar dat Hebreeuwse woord heeft nou eenmaal die betekenis. Het was aangekondigd en nu krijgt het gestalte, dat heet vlees worden. Het is gewoon het woord voor vlees, met dan het werkwoord. Dus gerealiseerd. Ja. Het heeft gestalte, vlees, gestalte, gekregen. Dat is het. Het gaat niet over geboorte. Het is trouwens het Hebreeuwse woord voor evangelie en zo, hè? De blijde boodschap, enzovoorts. Ja. En de blijde boodschap heet zo. Niet omdat hij blij is, want het is ook maar een twijfelachtige vertaling. Maar het heet zo omdat het gaat om iets dat aangekondigd werd en nu is het inmiddels vervuld. En als medegedeeld wordt dat het vervuld is, heet dat bazar. Het is de blijde boodschap. In de zin van het is de goede boodschap. Beter nog, het is de boodschap die men verwachtte. Het heeft gestalte gekregen, het is zover. Dat is de echte betekenis van, ook van het Griekse woord uiteindelijk dus, evangelie. En dus van het werkwoord. De prediking van dat wat beloofd is, is vervuld geworden. Niet zomaar een boodschap, het is de boodschap van dat iets wat eerder werd aangekondigd, inmiddels gerealiseerd is. En die betekenis heeft de term hier dus ook. Je hoeft er niet een andere betekenis aan te geven. Het kan trouwens moeilijk anders, want Jezus Christus kwam niet letterlijk in het vlees. Wat letterlijk in het vlees kwam, was Jezus. Opdat hij na zijn dood en na zijn opstanding, of door zijn opstanding, tot Christus gemaakt zou worden, heb ik nagevraagd aan Petrus, want die zei het zo in Handelingen 2, en hij niet alleen uiteraard. Hebben we die? Kortom, het gaat niet om de geboorte van de Heer Jezus hier. Het gaat erom dat Jezus, de Christus, verschenen, gerealiseerd is. En dus gewoon dat Jezus, de beloofde, dat zit in het woord vlees opgesloten hoor, dat het beloofd was. Dat Jezus, de beloofde Christus is. En dus staat hier gewoon precies hetzelfde als in hoofdstuk 2, vers 22... De leugenaar is degene die loogt dat Jezus is de Christus. De antichrist is degene die de vader en de zoon loogt. Kortom, geest die niet beleidt dat Jezus als de Christus verschenen is, dat wil zeggen, degene die niet beleidt dat de Christus gerealiseerd is in de persoon van de Heer Jezus, want zo komt het ongeveer, die is uit God niet, maar is de antichrist. Of wat is het werk van, of de geest van de antichrist. Enzovoort. Want dat is wat de antichrist doet. Niet maar christendom bestrijden of zoiets, maar integendeel, het gaat erom dat hij rechtstreeks de Heer Jezus vernedert door zichzelf erboven te stellen. En wie het ook doet, hij wordt door Johannes genoemd antichrist. En die ene specifieke die komen zal, die zou dat specifiek doen, maar die doet het al heel lang, want het is gewoon de duivel natuurlijk. Die zich altijd al stelt boven God, of boven alles wat God genaamd of als God gediend wordt, enzovoorts. En van die antichrist en de werking daarvan, of met de woorden van 2 Thessalonicenzen 2, de verborgen werking daarvan, zegt Johannes, wel die is er al, die is nu reeds in de wereld. En ik hoop dat u begrijpt dat het laatste stukje dus van 1 Johannes 4 vers 3 rechtstreeks aansluit, inderdaad op 2 vers 18. Het is de laatste uren, antichrist is gekomen, maar die is er nu al. Vele al. En hier staat het dus ook. Die geest van de antichrist zou komen, of de antichrist zou komen, maar hij is al in de wereld. En wij worden dus gewaarschuwd. De waarschuwing is dat wij als gelovigen trouw zouden blijven aan het woord Gods, maar meer specifiek aan de Heer Jezus. Dat wij hem, de Christus, de plaats zouden toekennen in onze levens. Nou, pas ik het zo dicht mogelijk bij uzelf toe en zo persoonlijk mogelijk, dat wij de Heer Jezus Christus de plaats in ons leven geven die hem toekomt, en dat wij hem dus zouden zien en erkennen als met eer en heerlijkheid gekroond zittend aan de rechterhand Gods, dat was Hebreeën hoofdstuk 2 en zo verder. En een leer is een leer, en een dwaalleer is een dwaalleer, en sommigen zijn helemaal niet zo ernstig, maar waar het gaat om de tegenwoordige positie van de Heer Jezus, let op hoe ik het zeg, de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus, waar men daar afbreuk aan doet, daar heeft men ongetwijfeld rechtstreeks van doen met de werking van de duivel. En in de toekomst zal dat alleen maar erger worden en zelfs gestalte krijgen in in de duivel en zijn engelen, de antichrist en zijn personeel hier op aarde straks, die zonder meer de positie van Christus innemen, de titel ook voor zich claimen, en feitelijk al die anderen, die engelen die met hem geworpen worden op aarde, vervullen in relatie tot de duivel de functie die wij als gemeente in relatie tot Christus vervullen, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is Christus en zijn gemeente, of het is de antichrist en die andere, hoe ze maar heten, meesters der wijsheid, die engelen. En wij worden geacht de wijsheid te kennen, uit Christus, in wie al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. En zij noemen zich de meesters der wijsheid, maar ze zijn de leugenaars van den beginnen, enzovoorts. En Christus en de gemeente zal de heerschappij hebben over de aarde, maar in die dagen oefenen zij in de praktijk de heerschappij uit over de aarde. En niet meteen op politieke wijze, dat is de tweede fase, die is er wel. Maar niet meteen op politieke wijze, maar inderdaad op, langs de leerstellige weg. Als de grote leraren. En andersom, de werking van Christus en de gemeente in de toekomst is net zo. Is in de eerste plaats die van leraren. Want de veelkleurige wijsheid Gods zou geopenbaard worden. Ik zeg het nu wat breder dan het er staat in Efeze 3, vers 9 of 10, of wat het maar is. Maar niettemin, de veelkleurige wijsheid Gods zou bekendgemaakt worden via de gemeente. Ja, nu aan overheden en machten in de hemel. Maar ik heb het nou over dan, hè? Wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat er in de toekomst van Christus uit ook politieke macht op aarde gevestigd zal zijn. Dat is waar, maar dat loopt via Israël. Hebben jullie dat? Nou, denk er maar een poosje over na. Misschien komen we de volgende keer daarop terug. Want het is weer de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. Uw woord waaruit wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Uw woord waarmee wij ons mogen voeden en waardoor wij mogen opwassen in kennis en in genade. Uw woord waardoor wij veranderd worden ook naar het beeld van uw Zoon. Dat woord ook dat ons spreekt over onze positie nu, maar meer nog over onze positie straks ook in de toekomst waartoe u ons geroepen hebt. Want u hebt ons de toekomende dingen geopenbaard. De toekomende dingen speciaal in verband met de heerlijkheid van onze heiland en daarmee ook van onszelf. Omdat wij in zijn heerlijkheid zouden delen. Wij danken u ook, Vader, dat wij ook over deze dingen mogen spreken. En ook zo gemakkelijk kunnen en mogen spreken over die grote tegenstander en zijn krachten. Omdat wij weten dat wij daaraan ontrokken zijn en dat wij in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. Wij danken u dan dat wij uw kracht, de kracht des Heiligen Geestes, hebben ontvangen. Dat u ons voorzien hebt van een geestelijke wapenrusting waarmee wij de vurige pijlen van de tegenstanders kunnen blussen. We danken u dan dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van uw nieuwe verbond en van uw nieuwe schepping. En dat wij mogen uitzien naar die dagen waarin deze dingen niet langer verborgen zullen blijven voor de wereld, maar zullen geopenbaard worden in heel de schepping. Daarom bevelen we ons bij u aan, omdat we weten dat we van u afhankelijk zijn. Want wie wij zijn en hoe wij zijn het door wat u ons in Christus geschonken hebt. Het is uw werk dat in ons volbracht zal worden tot de dag van Christus.